wil graag eerst deze dienst, voordat ik dit woord mag doorgeven aan u, eerst om God om een zegen daarover vragen. Heere God, als we straks uw woord openen, dan wil ik u vragen of u kracht wilt verlenen aan uw woord, of u het levend wilt maken door uw Heilige Geest, dat het ingang mag vinden in ons hart, Heere God, en dat we erdoor opgebouwd mogen worden als uw gemeente, als uw kinderen, en dat we er troost en bemoediging uit mogen putten. Heere God, wilt u daarom kracht en geest verlenen aan dit woord, Heere God, dat u erdoor geëerd mag worden. Amen. Het onderwerp waar we vanmorgen bij stilstaan heet door lijden heen naar heerlijkheid. Door lijden heen naar heerlijkheid. De ervaring van lijden, wreedheid, verdriet, vervolging is voor veel mensen een reden om niet meer in God te gaan geloven. En veel mensen worstelen dan ook met de vraag: waarom staat God lijden toe? En als er dan een God is, waarom voorkomt hij niet dat er zoveel mensen op deze aarde moeten lijden? Het is misschien wel de moeilijkste vraag waar ook misschien wel alle, maar in ieder geval heel veel christenen mee worstelen. Nou, als je die vraag stelt, dan veronderstel je meteen dat we geloven dat God iemand is die lijden niet wil. En ook in staat is om lijden te voorkomen. Maar is dat zo? Ik moet denken aan het verhaal van Paulus die een doorn in zijn vlees had. Wat het precies is geweest, dat weten we niet. Maar het kwelde hem wel. En hij vertelt dat vlak nadat hij ook uitgelegd heeft dat hij in de derde hemel geweest is, waar hij dingen heeft gezien en gehoord die hij niet kan uitleggen, die hij niet kan weergeven, die hij niet kan uitspreken. Zo bovennatuurlijk, zo anders, zo. Hij kon het niet uitleggen. En om te voorkomen dat Paulus nou zou gaan roemen, staat in Gods woord, in dat soort dingen, dat hij prat zou gaan op die ervaring die hij gehad heeft. En om te voorkomen dat mensen Paulus zouden gaan aanzien in die toch wel geweldige gebeurtenis die hij meegemaakt heeft, had hij een doorn in zijn vlees, opdat hij niet zou roemen. En Paulus heeft God tot 3 keer toe gebeden om die doorn uit zijn vlees maar weg te halen. Het enige wat God tegen hem zei was: mijn genade is u genoeg. En daar moest Paulus het mee doen. God nam die doorn in zijn vlees niet weg. Ik moet denken aan de geschiedenis van Job. Job was een vroom en een rechtvaardig mens. En hij had alles wat er mens kan begeren, had hij. Maar hij eerde God. God nam de eerste plaats in zijn leven. Hij was een voorbeeld voor de mensen in zijn omgeving. En toch werd hij zwaar getroffen en alles werd hem afgenomen. En hij had alle reden om God vaarwel te zeggen. Alle reden om te geloven dat God niet bestaat. En zijn vrouw moedigde hem daarin aan om God maar vaarwel te zeggen. Maar hij deed het niet. Hij ging met God in discussie, hij ging met God in gesprek. Hij maakte God geen enkel verwijt. Hij aanvaarde het lijden en hij ging door een diep dal. Maar aan het einde van die lijdensweg zei Job tegen God: ik weet dat u alles kunt en dat niemand u kan tegenhouden. U vraagt wie het is die op zo'n onzinnige manier over uw besluiten sprak. Dat was ik. Ik praatte over dingen waarvan ik niets weet en waarvan ik niets begrijp. Dingen die veel te ver boven mijn begrip uitgaan. Ik had al eerder van u gehoord, maar nu heb ik u gezien. En daarom herroep ik en doe boete in stof en as. Wij mensen redeneren alle dingen vanuit ons menselijke en dus ook beperkte verstand. Tim Keller, de voorganger in de Redeemer Church in New York, schrijft in een van zijn boeken dat de vraag naar het lijden, waarom van het lijden, cultureel bepaald wordt. En hij zegt, in onze westerse cultuur, die gedomineerd wordt door het humanisme en door de verlichting, mag God zich alleen gedragen zoals wij dat willen. God mag zich eigenlijk alleen gedragen zoals wij dat willen. God moet goed en liefdevol zijn. En iedereen moet worden gered. En Jezus is een prachtige God, zingen we dan. Hij is een machtige God. Maar die boze God die straft en corrigeert, die zien we liever niet. En het beeld wat wij van God hebben, of wat we van God maken, is vaak een lieve en een machtige God. En dat beeld is in strijd met het lijden wat we om ons heen zien. Waarom is er lijden in deze wereld? Is het niet iets wat we onszelf hebben aangedaan? In Genesis lezen we over die grote ene zonde, ongehoorzaamheid aan God. Dat is niet één keer gebeurd, het herhaalt zich continu. En de hele mensheid is tot op de dag van vandaag ongehoorzaam aan God. En de mens heeft heel veel fouten gemaakt. Ondanks het feit dat God hem, of dankzij het feit dat God hem alles onder zijn beheer heeft gesteld, heeft hij er een puinzooi van gemaakt. Honger hoeft er helemaal niet te zijn in de wereld. Als wij als mensen bereid zouden zijn het wat eerlijker met elkaar te verdelen. En oorlog zou er ook helemaal niet zijn als we geen wapens zouden maken om elkaar daarmee af te slachten. En uitbuiting zou er niet zijn als we geld niet zo belangrijk zouden vinden. En veel natuurrampen zouden voorkomen kunnen worden als we betere rentmeesters waren geweest over deze aarde. Als we de zin van het lijden niet zien, betekent dat nog niet dat lijden geen zin heeft. Ik zeg het nog een keer. Als we de zin van het lijden niet zien, wil dat niet zeggen dat lijden geen zin heeft. Het is goed mogelijk dat er achter de werkelijkheid van het lijden, dat het zo complex is, dat we het gewoon niet kunnen begrijpen. God kan redenen hebben die ons verstand verre te boven gaan. Dat heeft Job ook moeten leren. Wij kijken en reageren vanuit ons bestaan. En dit is een logische reactie. Maar het is menselijk. En beperkt. Laten we eens naar God kijken. Laten we eens naar de Heer Jezus kijken. Ik wil een tekst lezen uit Hebreeën, hoofdstuk 2. Hebreeën hoofdstuk 2, vers 10. Daar staat het volgende. Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen, achter God voor wie en door wie alles bestaat, het passend, de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. Hier staat dat God het in zijn wijsheid het passend vond, het de beste manier vond om zijn zoon, de Heer Jezus Christus, als mens naar deze aarde te sturen, te laten lijden en door lijden heen naar volmaaktheid te sturen. Begrijpt u dat? Ik begrijp het eigenlijk niet. Hoe kan God nou zijn eigen zoon naar deze aarde sturen en hem door lijden heen naar de uiteindelijke volmaaktheid te sturen? Waarom was dat lijden nodig? En de Heer Jezus worstelde daar zelf ook mee. De Heer Jezus heeft in de hof van Gethsemane vurig gebeden. Zo vurig. En hij was zo beangst voor datgene wat hem zou overkomen, dat hij bloed zweette. En heeft tot God vurig gebeden of God die beker van de toorn die hij moest drinken van hem weg wilde nemen. Maar hij bad er elke keer bij, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wat er ook gebeurt, hoeveel het lijden ook zou zijn, Jezus wilde gehoorzaam zijn aan God. En twee hoofdstukken verderop, in hoofdstuk 5, vers 7, daar schrijft de Hebreeënschrijver: Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem, tot God, die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel hij zijn zoon was, heeft hij moeten lijden. En zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Jezus, gehoorzaamheid geleerd? Was Jezus dan niet gehoorzaam? Jawel, Jezus was gehoorzaam in alles. Hij was zonder zonde. Maar hij is hier ons tot voorbeeld geplaatst. Dat ondanks alle omstandigheden, ondanks al het lijden, hij een voorbeeld geweest is, dat hij in dat lijden altijd in vertrouwen bleef zien op zijn Vader in de hemel. En gehoorzaam was aan datgene wat hem overkwam, om dat te aanvaarden en te ondergaan. Gehoorzaam zijn aan Gods wil betekent dat jij je onderwerpt aan Gods wil. Ook al botst dat met alles wat er in je hart is. Ook al botst dat met al je gevoelens en met al je verstand. En niet meer luisteren naar je eigen ik en naar je eigen wil, maar God gehoorzaam zijn. En je plaatsen onder de Heilige Geest. Dat is gehoorzaamheid. En het is soms heel moeilijk. In ons geestelijk leven kunnen we strijd ervaren. Jacobus schrijft erover. Die zegt, er is in je hart is er strijd. Zijn er allerlei conflicten. Jullie hebben conflicten met elkaar. En dat komt omdat de opnieuw geboren geest botst met alles van je oude eigen ik. Je eigen oude natuur. Het komt voort uit je eigen hartstochten, zegt hij. Jullie vechten en strijden. Jullie maken ruzie en jullie zijn jaloers. Het is de vrucht van het vlees. En hoe komt dat? Omdat jullie vriendschap hebben gesloten met de wereld en die vriendschap betekent vijandschap met God. Die twee dingen staan tegenover elkaar. We leven in een wereld waar de duivel en allerlei machten en krachten je pootje haken. Er zijn allemaal plezierige, maar zondige dingen in deze wereld die een beroep doen op ons gevoel. We leven in deze wereld, we worden gevormd door deze wereld, we worden misvormd. Door deze wereld. In ons denken en in ons voelen. En we beseffen dat misschien niet altijd. Maar we realiseren ons wel dat we niet volmaakt zijn. En God wil alle dingen weer herstellen. God wil alle dingen weer voor 100% goed maken in jou en in mijn leven. Opdat wij deel zullen krijgen aan de volmaaktheid, aan de majesteit van de Heer Jezus. En daarom zijn we hier op deze aarde, opdat God ons kan veranderen. Omdat God ons kan veranderen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Maar dat kost pijn. Dat is moeite. Dat kost strijd. Dat gaat vaak gepaard met verdriet. Met onbegrip. Niet kunnen begrijpen. Waarom? Het is net als een tuin die je aanlegt voor de eerste keer rondom een nieuw gebouwd huis. Je weet niet wat voor grond erop komt. Er zit allemaal rommel in en vervuiling in en rotzooi. En voordat je daar een mooie tuin van kan maken, zul je eerst die tuin moeten omspitten. Alle onkruid eruit moeten weghalen. En anders wordt het een wildernis. We moeten die grond gaan bewerken. En pas wanneer die grond helemaal schoon is, dan ga je er mooie planten en bomen en struiken in zetten. En dan wordt het genieten. En zo is het ook met het leven van een mens. Het verkeerde moeten we uit ons leven wegdoen. Opdat we vrucht kunnen gaan dragen. En dat kan betekenen dat je hard moet werken. Pijn moet lijden. Sterven aan je eigen ik. Het kruis moet zijn werk in onze oude natuur voortzetten. Totdat alleen de wil van God is overgebleven. God wil ons iets leren met lijden. Gehoorzaamheid. Net als ook de Heer Jezus gehoorzaamheid heeft geleerd uit het lijden. Ik ga met u twee voorbeelden na uit de Bijbel. Het leven van Jozef en het leven van Mozes. Eerst is Jozef. We kennen allemaal het levensverhaal van Jozef. We weten dat zijn vader Jacob Rachel lief had. Maar dat hij door zijn schoonvader Lea kreeg opgedrongen. En voordat hij het wist was hij met Lea getrouwd. En hij kreeg kinderen van Lea. En niet van Rachel waar hij later mee trouwde. Hij kreeg kinderen van zijn twee bijvrouwen, Bilha en Zilpa. Maar niet van Rachel waar hij zo ontzettend veel van hield. En uiteindelijk kreeg hij daar twee kinderen toch van, Jozef en Benjamin. En zijn geliefde vrouw stierf bij de geboorte van de jongste van Benjamin. En Jozef en Benjamin waren de lievelingetjes van vader Jacob. En hij liet het ook duidelijk merken aan zijn andere halfbroers. Hij verwende zijn kinderen en trok hen voor. En het is te begrijpen dat die halfbroers dat niet leuk vonden en zich achtergesteld voelden bij Jozef en Benjamin. En daarbij kwam nog dat Jozef ook roddelde over zijn broers. En allerlei negatieve praatjes over hen verspreidde. En toen hij ook nog eens een keer van die vreemde dromen kreeg, waarin hij zijn broers en zijn vader vergeleek met schoven die voor hem bogen en sterren die voor hem bogen, begonnen ze hem te haten. Door zijn opvoeding voelde Jozef zich beter en meer dan zijn broers. Zijn broers haatten hem en ze besloten hem te vermoorden. En dankzij Ruben werd hij niet vermoord, maar in een diepe put geworpen en verkocht aan handelsreizigers. Wat een lijdensweg heeft Jozef moeten doorgaan. Eerst bedreigd met de dood, toen hij in die diepe put gegooid, waaruit hij niet kon ontsnappen, toen naar een ver en onbekend land gebracht. En dan ook nog eens een keer 14 jaar, u kent de geschiedenis, onschuldig in de gevangenis. De mooiste jaren van zijn leven. Zo van 20 tot 35 jaar zit je onschuldig in de gevangenis. Waarom? Daar zou je toch depressief van worden. Dan zou je God toch vaarwel gaan zeggen. Waarom moet mij dit overkomen? Maar Jozef bleef zijn vertrouwen stellen en zijn hoop stellen op God. En de vele jaren komt er een einde aan het lijden en hij krijgt een hele hoge positie aan het hof. Hij wordt er onderkoning. En door lijden heen heeft Jozef leren te zien en te blijven vertrouwen op God. En wanneer Jozef zijn broers, die hem naar het leven stonden en de oorzaak waren van zijn moeilijke periode, later ontmoet, dan zegt hij dat hij gelooft dat God hem vooruitgestuurd heeft naar Egypte om het leven van zijn familie te redden. En hij geeft zijn broers een huk en hij kust ze hartelijk. En we zien hoe het karakter van Jozef in die periode van lijden is veranderd in een wat hooghartige, hoogmoedige man die zich beter en meer voelde dan zijn broers, in een liefdevolle, een bewogen, een zachte man. Liefde had de plaats daarvan ingenomen. God had het karakter van Jozef veranderd. Jozef had geleerd gehoorzaam te zijn door lijden heen. En ook Mozes. Mozes werd als babytje van 3 jaar geadopteerd door een prinses van de farao. Hij was een pleegkind vanuit een armoedig gezin wat leefde als een in de slavernij, kwam hij aan het hof van farao. En hij kreeg dan alle onderwijs. Hij werd machtig in woorden en werken. Hij leerde lezen en schrijven. Hij leerde de talen spreken van de omringende volkeren. En hij leerde ook in het openbaar te spreken. Maar wat lezen we dan in Hebreeën? Toen Mozes 40 jaar oud was, weigerde hij nog langer door te gaan voor de zoon van een Egyptische prinses, omdat hij zijn vertrouwen niet op het hof van de farao stelde, maar op God alleen. Hij werd nog liever slecht behandeld samen met zijn volk dan te genieten van de zonde. Het was een radicale keuze van Mozes. En die radicaliteit die typeert hem direct. Het was een heet gebakend mannetje. En toen hij zag dat een van zijn volksgenoten werd doodgeslagen, toen sloeg hij de Egyptenaar dood. Lik op stuk. Hij kon geen onrecht verdragen. En Mozes moest vluchten de woestijn in en ontmoet daar de dochters van Midjan. En hij ziet dat ze daar onrechtvaardig behandeld worden door herders. En weer grijpt hij in. Onrecht bestaat niet in het leven van Mozes, in de gedachten van Mozes. Hij bedoelde het zo goed, maar God kon hem op die manier niet gebruiken. En hij moest 40 jaar lang de schapen en de geiten van zijn schoonvader hoeden in de woestijn. Hij moest leren om dienstbaar te zijn, geduld te hebben, zonder dat hij het wist, bereidde God hem voor op een nieuwe taak. Was het doel van God met hem mislukt? Vreemdeling in een vreemd land in de woestijn? God lijkt heel ver weg. Hij had toch alleen maar goede bedoelingen? En als Mozes dan helemaal is afgebroken en er niets meer over is van zijn eigen gereidheid en zijn radicaliteit, zijn drift en zijn eigen overtuigingen, roept God hem. En we zien een hele andere Mozes. Wie ben ik dat ik moet doen? Kunt u niet iemand anders sturen? En wat moet ik dan zeggen? Ik ben geen man van het woord. Ze zullen me niet geloven. Door de omstandigheden en door lijden heen had God Mozes veranderd. En werd hij in de volgende 40 jaar de grote leider van het volk Israël in een hele belangrijke periode van de geschiedenis van Israël. Door lijden heen vormde God het karakter van Mozes en zijn gehoorzaamheid aan God. Blijkbaar waren de vormingsjaren in de woestijn en in de gevangenis nodig om Jozef en Mozes voor te bereiden op hun taak. Alle twee wisten ze dat God een groot plan met hun leven had. En alle twee moesten ze heel veel jaren in dienstbaarheid, anonimiteit, onderdrukking leven. Blijkbaar is dat nodig, opdat God in die periode ons karakter kan vormen. Wanneer we zelf zouden kiezen, zouden we onmiddellijk voor de kroon gaan. Wij zouden onmiddellijk in de dienst van God willen staan en de kroon dragen en doen wat God met ons zou kunnen doen. Laat onze droom nu maar uitkomen. We zijn ervoor, we zijn er klaar voor. Maar God neemt de tijd om ons in alle stilte ons karakter te kneden en ons volharding te leren. Hoe hartverscheurend de putscène ook was met Jozef, en hoe vernederend en uitzichtloos ook de tijd in de gevangenis, toch was het allemaal nodig om Jozef nederigheid, volharding en leiderschap te leren, dat hij nodig zou hebben. Wij zijn vaak ongeduldig, we willen het graag nu, vandaag. We zijn er klaar voor, denken wij. En van Jozef, van Mozes en ook van de Heere Jezus leren we om trouw te blijven, ondanks alle lijden en alle pijn, de jaren van slavernij, vluchting, de woestijn, de jaren van het bewerken van hout in de timmermanswerkplaats van de vader van Jezus. Maar er komt een dag dat alles er anders uitziet. En dat je gaat zien waarom de dingen gingen zoals ze zijn gegaan. En sommigen van ons zullen die dag meemaken in dit leven hier op aarde. Anderen niet. Die zullen het pas ontdekken wanneer ze bij God zijn. Wat is nu de grote boodschap die het leven van Jozef, van Mozes, van Jezus brengt? De levensles is dat de weg naar heerlijkheid voert via de weg van het lijden. De enige weg om onze karakters te vormen is de weg van weerstand. Vanwege zijn lijden en dood is Jezus nu met eer en luister gekroond. En Jezus ziet uit naar de dag dat hij zich mag openbaren aan zijn gemeente. En we wachten daar al 2000 jaar op. God vond het passend de bereider van de redding, de verlosser van de mens, door lijden heen naar volmaaktheid te voeren. Petrus geeft aan dat er een direct verband is tussen het lijden en de uiteindelijke vreugde. Hij schrijft in 1 Petrus 4 vers 13: hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen. En des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Hoe meer we deel hebben aan het lijden van Christus, des te meer moeten we ons verheugen en des te uitbundiger zal onze vreugde zijn. We leven in een maatschappij die gericht is om het ons zo comfortabel mogelijk te maken. En als er dan lijden, als er dan verdriet, als er dan pijn, als er dan moeite en strijd in ons leven is, dan zeggen we eigenlijk heel boos hoe het nou toch mogelijk is dat wij op die manier geplaagd worden. Maar we vergeten dat alle comfort waarin we ons mogen hullen in Nederland, in West-Europa, in het noordelijk deel van deze wereld, dat al die comfort ons in slaap sust. We realiseren nog niet dat al die comfort ons karakter uitholt. En bij velen sluipt de gedachte in dat wij toch eigenlijk het beste weten wat God zou moeten doen met ons leven. Maar God is bezig met een plan. Dat de tijden en de kosmos en het universum en de aarde alles omspant. Daar begrijpen wij maar heel weinig van. Hij wil nu zijn liefde bekendmaken aan zoveel mogelijk mensen. Hij ziet alle onrecht. Hij ziet alle pijn. Hij ziet alle lijden. En hij wil er door zijn kinderen ook iets aan doen. Hij wil ons ook maken tot koningen en koninginnen om straks bij zijn wederkomst de heerschappij aan hen te geven over nieuwe steden en de nieuwe aarde. En daarom is het leven van ons hier op aarde één grote trainingsschool, omdat God ons karakter kan vormen. Jozef moest leren om los te komen van zijn vader en zijn vertrouwen op God alleen te stellen, door hard werken en te zijn in omstandigheden waar hij niet voor gekozen had. Maar niets in het leven van Jozef was voor niets. De put, het verraad van zijn broers, zijn opleiding in het huis van Potifar, de verleiding door de vrouw, de jaren in de gevangenis en onderkoningschap. Niets was voor niets. Alles had een reden. En misschien denk je wel, kon God dan zijn doel niet op een andere manier bereiken dan op deze manier? Op een minder pijnlijke manier. Op een manier die ons wat beter past. Moest Jozef dan zoveel angsten doorstaan? Moest hij zoveel eenzaamheid ervaren? Moest hij 15 jaar in die gevangenis zitten? Was dat nou nodig? Blijkbaar wel. En het zegt iets over de hardnekkigheid van ons karakter. Afhankelijkheid en geloof en dienstbaarheid, dat leer je niet zomaar. Zonde en egoïsme en ongeloof zit diep in ons hart, ingebakken. Zo diep dat God als een chirurg met zijn zaag het weg moet zagen uit ons hart. En dat kan heel veel pijn doen. En we kunnen jaren uit het veld geslagen zijn door wat ons is overkomen. Maar al met al mogen we in geloof zeggen, we haten die zaag, we haten die pijn, maar we houden van de chirurg, we houden van God. Het feit dat God Jozef zo diep liet gaan, laat ook iets zien van de grootte van het plan van God met Jozef. En zoals Petrus schrijft, is er een kausaal verband tussen het lijden wat we moeten ondergaan en de heerlijkheid die daarna over ons geopenbaard zal worden. Jozefs lijdensweg voerde langs de put, de vergetelheid, de gevangenis. Maar zijn verhoging zorgde ervoor dat hij een centrale rol mocht spelen in de redding van het volk van God. dat hij een beeld mocht zijn van de grote verlosser van onze Heer Jezus Christus, die ook weer door lijden heen de gehoorzaamheid aan zijn vader moest leren. Het lijden was het meer dan waard. Niet iedereen van ons zal aan deze kant van de eeuwigheid de verhoging na het lijden meemaken. Voor sommigen voert de lijdensweg van het leven tot een roemloze dood. Maar voor al diegenen voor wie dit geldt, zegt Paulus, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet op zal wegen tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En voor ons allemaal geldt de boodschap, loop niet weg voor het lijden, maar aanvaard de weg die God je laat gaan. We mogen moedig het onbekende tegemoet gaan. We mogen onrecht geduldig verdragen, haat genadig vergeven. We mogen bevrijd worden van angsten. God openbaart ons het geloof in Hem. En eenzaamheid leert ons afhankelijk te zijn van God. Hou vol, ook al zit je in de put. Ook al word je verleid. Ook al zit je in de gevangenis. Lieve broer, lieve zus, hou vol. Besef dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Voor hen die God lief hebben en door Hem geroepen zijn. Amen. Heere God, ik wil u danken voor uw woord. Ik wil u danken, Heere God, dat u met ons allemaal een plan, een doel heeft in ons leven. Ik wil u danken, Heere God, dat u zo groot en zo hoog verheven bent boven ons, dat we u niet kunnen begrijpen. Maar ik wil u ook bidden, Heere God, dat we meer en meer, in welke omstandigheden we ook zijn, in welke omstandigheden deze wereld ook verkeert, wat er allemaal ook op ons afkomt in deze wereld, dat we leren ons vertrouwen op u alleen te stellen. U hebt alle dingen in de hand. U bent het begin en het einde, de alfa en de omega. U bent God en daar mogen we u voor danken. Troost ons, Heer, met uw woord, bemoedig ons, Heer, en leid ons op de weg die we moeten gaan. Amen.